Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste aller koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voor met elkaar te zingen van Psalm 21 en daarvan het vierde en vijfde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven en hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen. Wij noemen nu de versen 4 en 5 van Psalm 21. Morgen van deze tweede Pasdag openen we Gods heilig woord in Johannes 20 en lezen daaruit de versen 19 tot en met 31. Als ik het goed heb, heeft uw eigen predikant stilgestaan bij het eerste gedeelte van Johannes 20 op de eerste Pasdag. Op deze tweede pasdag lezen we Johannes 20 vanaf het 19e tot en met het 31ste vers. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Als er dan avond was, op die eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvang de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, doen wij nu belijdenis van het geloof met de woorden uit de geloofsbelijdenis van Nicea, waarna we zingen uit het gebedesseren achter de psalmen. Het 6e vers, vergeef ons onze schulden, Heere. Wij schonden al te snood uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan wie onze zou voor u bestaan, had Jezus niet voor ons geleen. Wij schelden kwijt wie ons misdeen. Het 6e vers uit het gebedesseren naar de geloofsbelijdenis. Doen wij dan nu in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En in ieder spreken in zijn of in haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Bidden we nu de Heere om zijn onmisbare zegen over deze dienst. Laat ons bidden. Heere, God des hemels en der aarde, vervul ons allen met eerbied en met diep ontzag, als we zo aan de morgen van deze tweede paasdag hier samen bijeen in uw huis, naderen tot voor uw heilig aangezicht. Wat is het een wonder dat we ook op deze maandag bepaald mogen worden bij dat heerlijke heilsfeit van Pasen. Mochten we daar gisteren al bij stilstaan vanuit uw woord, ook op deze dag mag het als een nalezing zijn. En zoudt u dan willen schenken, heren, alles wat nodig is. Als we opnieuw mogen horen dat uw geliefde Zoon dood, graf en hel heeft overwonnen, dat hij leeft, om nu dode zondaren het leven te kunnen geven. Want dan moeten we toch belijden dat het lijden en sterven, als ook zijn opstanding, ons bepaalt bij wie wij zijn. Bij wie wij zijn geworden door onze diepe val in het paradijs. Dat we van nature de eeuwige dood verdiend hebben. En dat het van ons uit nu een onmogelijke zaak is om zalig te kunnen worden. Maar dat daar nu waar van ons uit geen weg meer tot u was, gij zelf een weg gebaand hebt door het zenden van uw Zoon. En hij kwam naar deze aarde om die diepe weg te gaan van lijden en sterven, om zo de diepst gevallen zondaar te kunnen verlossen, zalig te kunnen maken. En Here, dan weet u als die grote hartekenner of het in ons leven al Pasen is geworden, of we al mogen weten door het geloof op goede gronden, hij is ook voor mij opgestaan. Hij is ook voor mij die weg gegaan. O Here, als we er nog buiten staan, als we misschien wel zitten achter gesloten deuren, zoudt u dan binnen willen komen? En zoudt u alles willen schenken wat nodig is? Dan kent u een ieder onze. U weet wat we nodig hebben. U kent onze staat en onze toestand. O, we bidden van u. Zoudt u willen geven dat het een rijk gezegende dienst mag worden? En dan is het een bijzondere dienst. Als collega Procé geruild heeft en hij vanmorgen in Woudenberg het woord mag bedienen en het sacrament van de heilige doop en wij hier in zijn plaats mogen staan, wat een wonder dat dat mogelijk is. En Here, zoudt u ook willen geven dat het geen sta in de weg mag betekenen. Want uiteindelijk gaat het niet om predikers, om uw dienstknecht. Maar gaat het om het gepredikte woord? Gaat het om hem die gepredikt wordt, uw geliefde Zoon? En Here, en dan moeten ten diepste kerkmuren wegvallen. En zo is het toch, als we die vrede met u mogen kennen die alle verstand te boven gaat. En dan is het toch zo, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die Gods naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. En zoudt u dan zo willen werken, ook in dit deel van uw wijngaard, in de christelijk gereformeerde kerken, als ook in de hersteld hervormde kerk. Ja, we bidden voor alle andere kerken, ook hier op Goede Overflakkee. Gedenk al uw dienstknechten die gij gezonden hebt om ook op deze dag uw woord uit te dragen. Geef dat er nog blijdschap in de hemel mag zijn over zondaren die zich bekeren. Dan is er ook blijdschap op de aarde. O Here, gedenk zo al uw kinderen, voor wie het soms zo moeilijk kan zijn, soms zo duister kan wezen. Voor wie het misschien wel zo is dat ze leven met een dode Jezus. Maar wilt u geven dat ze mogen zien, weer opnieuw mogen ervaren dat hij leeft. Dat hij is opgestaan om hen ook in het leven te houden. En als er misschien onder ons zijn die ermee worstelen, die ontdekt aan zonde en schuld zich afvragen, zou het nu ook voor mij kunnen? Zoudt u dan door willen breken? Dat ze het ook mogen gaan geloven door de werking van uw Heilige Geest, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Gedenk zo de gehele gemeente, degene die hier vanmorgen niet kunnen zijn, vanwege allerlei omstandigheden, vanwege de oppas, vanwege ziekte of handicaps. Gedenk zo de kerkenraad van deze gemeente. Stel hen tezamen met uw dienstknecht tot rijke zegen. We bidden voor dominee Procee, zijn vrouw, zijn gezin, u kent ze. U weet wat ze nodig hebben, dat hij zo hier aan deze plaats als een rover van de hel en als een levende heenwijzer van u, de gemeente, mag doorgaan, mag spreken in het openbaar en bij de huizen van die ene naam die onder de hemel gegeven is, tot zaligheid. O, wilt u zo nog de rijen doorgaan, oren en harten openen, de mond van uw dienstknecht openen, en dat alles wat een sta in de weg kan zijn, de noden en de zorgen die we hebben meegenomen, het verdriet wat daar kan zijn, de pijn, de moeite, zou u het een ogenblik weg willen nemen, opdat we mogen horen naar wat gij tot ons te zeggen hebt, en dat het zo mag zijn als we naar huis gaan in verwondering. De Heere was aan deze plaats. En waar twee of drie vergaderd zijn in uw naam, daar wilt gij in het midden zijn. Maar wat een wonder als we dat nu ook zo mogen ervaren. Dat u spreekt tot ons heel persoonlijk. O Heere, wil het zo nog wel maken. Dat is niet verdiend. Daar ligt aan onze kant alles verbeurd en verzondigd. Maar zie ons aan in de Zoon van uw eeuwige liefde. En wil nog trekken vanuit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht. Wil zo ook uw dienstknecht gedenken dat het woord in alle eenvoudigheid met alle liefde, maar ook in alle ernst met alle gunning, verkondigd mag worden. Opdat het mag zijn en strekken tot de eer en tot de verheerlijking van uw grote naam. Schenk het nog, Heere, niet om iets uit ons, maar we smeken het van u. Een onmisbare zegen, alleen om Christus wil, uit genade. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 147 en daarvan het zesde en het zevende vers van Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. En ook het zevende vers, hij wil in gunst uw heil bewerken, de grendels uw poorten sterken en zegent in uw land uw kinderen. Hij doet geen krijg uw wasdom hinderen. En wat er verder volgt in de versen 6 en 7 van Psalm 147. En intussen zal er gecollecteerd worden. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. En de tweede collecte is bestemd voor het evangelisatiewerk in Gent. Beide collecten van harte in uw meldadigheid aanbevolen. Zingen we nu van Psalm 147, de versen 6 en 7. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het gelezen schriftgedeelte Johannes 20 en daarvan de versen 19 en 20. Johannes 20, de versen 19 en 20, waar Gods woord en onze tekst luidt: als er dan avond was op dezelfde eerste dag der week en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. En gemeente, we zetten boven de prediking opzoekende liefde van de levensvorst. Opzoekende liefde van de levensvorst. En in de eerste plaats bepalen we uw aandacht bij hoe hij komt. In de tweede plaats bij wat hij zegt. En in de derde plaats bij wat hij toont. Opzoekende liefde van de levensvorst. Hoe hij komt, wat hij zegt en wat hij toont. Gemeente, het is bekend van de grote reformator Luther dat wanneer hij droevig gestemd was, hij vaak troost vond in het woord, in het Latijnse woord vivit, geschreven met twee V's. En dat woord, dat betekent hij leeft. En dikwijls schijnt hij dat woord met krijt op zijn tafel te hebben geschreven, waar hij wel meerdere dingen schreef, of op de muur, op de deuren, vivit. En wanneer men hem dan vroeg waarom hij dat deed, was stevast zijn antwoord: Jezus leeft. Als hij niet leefde, zou ik ook niet 1 uur langer willen leven, maar hij leeft. En daarom zullen wij ook met hem leven, want hij heeft gezegd: ik leef en gij zult leven. En gemeente, is er voor de kerk met een hoofdletter, met Pasen, is er voor Gods volk een heerlijker woord te bedenken dan dit: hij leeft. Jonge vrienden, stel je voor dat de Heere Jezus niet was opgestaan. Dat de vrouwen uit Jeruzalem zijn lichaam hadden gevonden in dat graf, in die vroege morgenuren. Dan was de prediking ijdel geweest, leeg. Dan had het geen zin om ook op deze tweede paasdag hier samen te komen. Ja, dan was het geloof ijdel, leeg geweest. Dan had het geen zin om te geloven. O, de apostel Paulus kan er niet over uit in 1 Korinthe 15. Als hij daarop wijst, maar dan ook mag zeggen en mag schrijven dat hij is opgestaan en de eersteling geworden is van degenen die ontslapen zijn. Hij leeft. Het is Pasen geworden. En gemeente, dan mogen we elkaar wel de vraag stellen op deze tweede paasdag: is het ook al in uw, jou en mijn leven werkelijk Pasen geworden? Want de geschiedenis is zo overbekend, ook voor de jongens en meisjes. Jullie hebben erover gehoord op school. Het lijden en sterven van de Heere Jezus, zo aangrijpend. Toen ik zelf nog in het basisonderwijs werkzaam was, zaten de kinderen soms met tranen in de ogen te luisteren. En als ik dan vroeg, wat is er aan de hand, dan zeiden ze, ik vind het zo erg. Want de Heere Jezus heeft nooit ene zonde gekend, nog gedaan. En als ik dan hoor wat hem wordt aangedaan. En dan probeer je uit te leggen dat dat nu is vanwege onze zonden. Dat hij de dood is ingegaan om dode zondaren zoals wij zijn te kunnen redden. Het leven te kunnen geven. Hij is niet in de dood gebleven. Naar de schriften, zo hebben we beleden met de geloofsbelijdenis van Nicea, is hij opgestaan. Hij leeft. En op Goede Vrijdag heeft hij niet alleen alles verworven voor zijn kerk. Doordat hij is opgestaan, kan het nu ook uitgedeeld worden, toegepast worden aan mensen die niet meer weten hoe het verder moet. Hij leeft. Maar gemeente, daar kunnen tijden zijn in het leven van degenen die de Heere mogen vrezen. Die dat wonder in hun leven mogen kennen. Hij is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij opgestaan. Daar kunnen tijden zijn dat ze leven als het ware met een dode Jezus. En we zien dat met name in de geschiedenis die vanmorgen onze aandacht vraagt. Maar tegelijkertijd zien we ook dat de Heere van die omstandigheden afweet. En zijn kinderen, zijn volgelingen ook opzoekt. Ze zijn bijeengekomen op de avond van de opstandingsdag. Ze hebben gehoord van de vrouwen dat hij is opgestaan, hun geliefde meester, maar eigenlijk kunnen ze het niet geloven. En ze zijn dan in de avond samengekomen, bijeenvergaderd. De evangelist Johannes, die er ook bij was, die vermeldt dan ook de reden dat ze zijn samengekomen om de vrezen der Joden. Ze zijn bang dat de Joden zullen komen, hen gevangen zullen nemen. Het graf is immers leeg, zo wordt er verteld. En misschien dat zij ervoor worden aangezien en dat hun wellicht hetzelfde lot wacht als hun meester. En ze hebben de deur achter zich op slot gedaan. En zo hopen ze de vijand buiten te houden. Hun hoop is verdwenen. Hun geloof is zo zwak. En de toekomst is donker. En dat gemeente, terwijl ze het hadden kunnen weten. Hoe vaak heeft hun meester het niet gezegd, dat hij ten derde dagen zal opstaan uit de doden. Ze zitten gevangen in hun vrees. Gemeente, zo kunnen wij ook vandaag de dag gevangen zitten. Gevangen zitten in onszelf, in ons ongeloof. Bevangen door vrees. Leven alsof het nooit Pasen is geweest. Wat kan een mens, ook een mens die genade mag kennen, zich van binnen leeg en kil voelen, dat u de innerlijke vrede mist en zo onrustig bent, terwijl u andere tijden gekend hebt in uw leven. En misschien is er vanmorgen wel iemand die zucht, wist ik maar dat Christus ook voor mij is opgestaan, dat hij ook voor mij zijn offer gebracht heeft op de kruisheuvel Golgotha. Brak het maar door in mijn leven, denkt een ouder. Door Gods geest bent u ontdekt aan zonde en schuld en u weet niet meer hoe het verder moet. Zou het nu ook voor mij kunnen? En misschien is er wel een jongere die worstelt. Deed het evangelie maar kracht in mijn ziel. Maar op de een of andere manier zit u net zoals die discipelen achter gesloten deuren. Dat kan te maken hebben met bepaalde zorgen die u beheersen. Problemen die we maar niet van ons af kunnen zetten. En intussen zitten we geestelijk op slot. Aarde donker. Moet dat zo blijven? Nee, Gode zij dank hoeft dat niet zo te blijven, geliefde. Want het is Pasen geweest. En de geschiedenis van vanmorgen leert ons dat voor de levensvorst geen deur gesloten blijft. Hem is gegeven alle macht. Hij heeft zelfs de deur van de dood opengebroken. O zeker, een engel daalde af, wentelde de steen af van het graf, zodat hij opstond uit de doden. Hem is gegeven alle macht en daarom vormen die gesloten deuren van uw, jou en mijn hart voor hem geen enkele belemmering. We zien dat in het schriftgedeelte, want Jezus komt. En die woorden kwam Jezus, die vormen in de tekst de hoofdzin en tegelijkertijd ook de hoofdzaak. We zouden kunnen zeggen, al dat andere in vers 19, dat wordt in een bijzin gezegd. En in zekere zin is het ook bijzaak, de vrees voor de Joden, de gesloten deuren. De evangelist Johannes richt de schijnwerper op de opgestane. Een gemeente, zo moet ook het licht met Pasen op hem vallen. We kunnen zo gericht zijn op de omstandigheden, onze ervaringen en gevoelens. En dat is niet onbelangrijk. Maar het kan zo onvruchtbaar zijn als we daarop blijven zien en daarop blijven letten. Het is beter wanneer we door Gods geest geleid mogen zien op hem die dood geweest is en die leeft. Dat onze ogen voor hem geopend worden. Hij komt. Misschien dat een jongere denkt, wat zou die discipelen daar gedaan hebben? In die woning, misschien is het wel de opperzaal geweest waar de Heere Jezus zijn laatste woorden gesproken heeft. Zouden ze daar gebeden hebben? Uitgezien hebben naar zijn komst? We lezen het niet zoals we dat wel lezen na de hemelvaart. Dat ze biddend de komst van de Heilige Geest verwacht. En misschien moeten we wel zeggen dat als de Heere Jezus komt, hij ongevraagd komt. In Openbaring 3, u kent de brieven wel, aan de zeven gemeenten, daar lezen we dat hij aan de deur staat en klopt. En dat hij binnenkomt als er wordt opengedaan, maar het kan blijkbaar ook anders. Zoals hier in dit tekstgedeelte. Zonder te kloppen, komt hij binnen. Het is voor hem niet eens nodig dat we open doen. In zijn vrijmacht verschaft hij zelf toegang. O, is dat niet vertroostend? Juist voor u, die zelf die deur niet open krijgt, niet zelf van slot krijgt, terwijl we die deur zelf in het slot achter ons hebben dichtgetrokken in het paradijs. Gemeente, uit deze geschiedenis leren we dat waar hij komt, Het gaat in de weg van het wonder. Zo is het toch. Als hij in ons leven komt, dan is dat altijd in de weg van het wonder. Hoe is het mogelijk, Heer, dat u naar zo'n mens als ik ben wil omzien? Dat u zo'n mens genade, vrede wil schenken. O, dan komt hij van een kant waarvan het niet verwacht wordt, dwars door de menselijke onmogelijkheden heen. Geen grendels staan hem in de weg. Geen gesloten deuren, geen onmogelijkheden, al zit u nog zo op slot. En van nature zit ieder mens op slot, gesloten voor God en goddelijke zaken, open voor de wereld, gesloten voor de Heer. Maar als hij komt, dan gaat hij dwars door alles heen. En ook na ontvangen genade, gemeente, kunnen er nog zoveel grendels te vinden zijn. Grendels van vrees, van aanvechting, van moedeloosheid, van kleingeloof, van vertwijfeling, van smart. Alles wat van onze kant in de weg staat, daarvan staat hem niets in de weg. O, wat is hij machtig, die levensvorst. Na Pasen heeft hij een verheerlijk lichaam. Het is anders als voorheen. Opeens is hij er. Terwijl de deuren gesloten zijn. Een jongen of een meisje vraagt: hoe kan dat dan? O, de Heere kan alles. En ineens is hij ook weer weg. En zo komt hij nog steeds in het gewaad van zijn woord. Door de werking van de Heilige Geest. Een juist mens in nood zoekt hij op. Bent u dat? Zie jij uit vandaag naar een levende ontmoeting met hem? Verlangt u naar die vrede van Pas? Maar u weet niet hoe u die vrede deelachtig kunt worden. Of ben je bezig jezelf af te sluiten, steeds meer? Al we zeiden al, van nature is een mens gesloten voor de Heere, voor zijn dienst. Maar het kan ook zijn dat je steeds meer gaat afsluiten. Kom het wel eens tegen bij jongeren, misschien dat het hier in Middelharnis niet voorkomt. Maar ik spreek wel eens jongeren en als je dan vraagt hoe lang is het geleden dat je uit je Bijbel las, dan zeggen ze soms 2 maanden al. En hoe lang is het geleden dat je werkelijk op je kamer, op je knieën, voor je bed de Heer hebt aangeroepen? Kan dat soms al veel langer geleden zijn? En dan schrik je. En dan denk je, zou iemand zich steeds meer aan het afsluiten zijn. Kinderen staan er vaak zo voor open. We zeggen dan, die zijn zo ontvankelijk. En daarom moeten we ook richting onze kinderen zoveel mogelijk uit Gods woord doorgeven. Maar misschien zijn er wel jongeren in de kerk of juist niet in de kerk, die wij niet kunnen bereiken. In geestelijke zin, we kunnen niet meer met hen spreken over de Heere en over zijn dienst. Maar ouders, grootouders, dan leer deze geschiedenis dat voor hem niemand onbereikbaar is. En komt hij vooral niet onder de verkondiging van het woord tot ons, om nu alles mee te brengen wat wij nodig hebben op weg en reis naar de eeuwigheid. O deze geschiedenis op deze tweede pasdag, die mag ons bemoedigen. Juist ook in het strijdperk van dit leven. Als je zo tegen die grendels oploopt. Ook als kerkenraad kan dat zijn dat je als het ware tegen een muur zit te praten. Nee, wij kunnen het hart niet bereiken. Maar de Heere kan het wel en hij heeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. En zo hij vertoeft, verbijt hem. Als hij nog niet gekomen is, verwacht hem. Hij zal gewisselijk komen. Hij maakt het Pasen in het leven van zijn volgelingen. Tot wie de werkelijkheid van Pasen maar niet wil doordringen. En hij weet dat ze alleen troost van de opstanding zullen hebben als hij zelf komt en het zegt, zie, hier ben ik. Geliefde, nogmaals, verlangt u, verlang jij naar een ontmoeting met hem? Doe dan maar één deur dicht. Welke dan? De deur van je binnenkamer. Om hem te smeken. Heere, ga mijn deur toch niet voorbij. Hoe gesloten die ook is. Gij hebt de deur van het graf open gedaan. Gij draagt alle sleutels. Gij hebt ook de macht om de deur van mijn hart te openen. Om mij te doen delen in uw leven, in uw vrede, in uw genade. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Door gesloten deur verschijnt hij plotseling aan zijn discipelen. Hoe hij komt. Hij komt in de weg van het wonder. En hij verschijnt dan in hun midden. In het midden van zijn volgeling. Zo komt hij ook in het midden van de gemeente waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn. Jezus in het midden. En alle ogen zijn op hem gericht. Alle oren horen wat hij zegt. Want gemeente, in onze tekst ontmoeten we niet alleen een komende levensvorst. Maar ook een sprekende levensvorst. En in de tweede plaats willen we letten op wat hij zegt. Bewogen en liefdevol groet hij de zijnen. Vrede zij u niet. En u weet misschien wel dat dat de normale groet was. Shalom, nog steeds bij de Joden. Vrede zij u lieden. Alleen gemeente, als deze groet uit zijn mond en van zijn lippen klinkt, heeft het wel een andere lading. Een rijke en diepe betekenis. Want als wij de vredegroet brengen, shalom, dan wensen we iemand vrede toe. Maar hij geeft die vrede ook. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Die vredegroet, die heeft een rijke inhoud. Vrede, zij uw lieden. Wat is vrede? Iemand zegt afwezigheid van oorlog. Afwezigheid van ruzie. Ja, dat is de wereldlijke vrede. En dat is groot als we in zo'n land mogen leven van vrede. Maar als het nu gaat om die geestelijke vrede. Vrede tussen God en tussen onze ziel. In het paradijs hebben we God de oorlog verklaard. We leven in oorlog met hem. We zijn vijanden van hem. En iedereen praat over vrede. En iedereen wil vrede, maar niemand kan vanuit zichzelf die vrede, die nu alle verstand te boven gaat, tot stand brengen. Alleen Hij, de levensvorst, of anders gezegd, de vredevorst, de overwinnaar van zonde en dood. En in de nacht toen Hij geboren werd, toen zongen de engelen, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En nu Hij is opgestaan uit de doden, nu brengt Hij zelf de vredegroet. Vrede zij u lieden. De vrede die Hij zelf verworven heeft, die Hij zo duur gekocht heeft voor zijn kerk met de prijs van zijn bloed. Die vrede, die schenkt Hij. Jesaja sprak er al van. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. Christus heeft vrede verworven. Dat is nu een van de vruchten van zijn middelaarswerk. En met die vrucht komt Hij in het midden van zijn discipelen. Nogmaals de gewone groet, maar uit zijn mond zo'n rijke en diepe inhoud. Iemand vraagt vanmorgen, hoe krijg ik nu deel aan die vrede? Want dat is mijn worsteling. Want van nature leef ik in oorlog met God. En ik weet dat. Maar hoe komt het ooit goed? Wel, als twee landen met elkaar in oorlog leven, dan gaat men vaak door, of dan moet een bestand komen tot het bittere einde. Of een van de twee moet capituleren. Wel nu, gemeente, bent u al gecapituleerd? Is het al in uw leven gekomen tot een overgave aan Hem? Want vijanden worden met God verzoend door het geloof in Christus. Hebt u al uw wapens al ingeleverd? De strijd opgegeven? Het schild laten zakken? Gebogen voor Hem? Want in die weg schenkt Hij vrede. Hij wil het Pasen maken. Een vrede schenken die met een kus van het recht wordt gegroet. O, wat een wonder. Als we mogen gaan delen in die vrede die alle verstand te boven gaat. Daar kun je niet over uit vrede. Voor zulk een vijand. Wonderlijke vrede die Hij verdiend heeft door zijn bitter lijden en sterven, en die Hij wil schenken aan vijanden. Want laten we nu nog eens goed kijken naar die discipelen aan wie Hij verschijnt, tot wie Hij spreekt. Vrede zij jullie. Het zijn de eerste woorden die Hij tot zijn discipelen spreekt. En wat zijn dat voor volgelingen? Jongens en meisjes, zie je daar Petrus? Nog maar zo kort geleden heeft hij gezegd, ik ken Hem niet, tot driemaal toe. En daar zie ik nog andere discipelen, nee, het is waar, Thomas is ze niet. Maar ze hebben zich allen aan Hem geërgerd. Ze zijn allen gevlucht. Is het dan geen wonder dat de Heere tot hen zegt, vrede zij u niet. Tot zulke ontrouwe volgelingen, o zeker, hij moest de pers alleen treden. Maar ze hebben van alles beloofd, ze zouden Hem niet verlaten. Petrus die zei, al moest ik ook met u sterven. Maar wat is er gebeurd? Ze hebben hem allen verlaten. En hij is die weg van lijden en sterven alleen gegaan. En dan na zijn opstanding zoekt hij hen op. Door die gesloten deuren heen. En dan is het eerste wat hij zegt. Vrede, zij u lieden. Daar klinkt geen verwijt. Dat was verdiend geweest. Als daar de straf had geklonken. Als hij gezegd had, wat hebben jullie nu gedaan? Maar dat horen we niet. Vrede, zei u lieden. Dat zijn woorden van verzoening en vergeving. Tijdens de voorbereiding moest ik zo denken. Bijna aan het begin van iedere dienst klinken die woorden ook. Genade, zei u. En vrede van hem die is, die was en die komen zal. Dan klinkt daar de groet. Ach, wij vinden dat zo heel gewoon. Dat is het begin van de dienst, dominee. Maar hebt u er wel eens bij stilgestaan? Tot welke mensen die vredegroet klinkt? Tot mensen die er na ontvangen genade weer niks van hebben terechtgebracht. Tot mensen die in onvrede, in oorlog blijven voortleven. Vrede, zij u lied. Het gebeurt wel eens dat als wij in onvrede met iemand leven, dat is niet goed. Maar het kan wel eens gebeuren dat iemand iets tegen je gezegd heeft als jongere. Wat je helemaal niet leuk vond en dan kom je hem tegen. En dan draai je je hoofd om. Dan groet je hem niet. Nee, nogmaals, dat past een christen niet. Dat hoort niet in een christelijke gemeente. Maar als nu aan het begin van de dienst die groet klinkt. Genade zij u en vrede van hem. Van de levensvorst, die was, die is en die komen zal. Zouden we dat niet verwachten? Integendeel. Als we zien op wie wij zijn geweest, gemeente, dan zou die groet niet kunnen klinken. Maar als het nu tot ons doordringt wie wij zijn. Wat een wonder dat de Heere zijn vrede kwijt wil. Nee, het is geen automatisme als daar klinkt aan het begin van de dienst. Genade, zij u en vrede, dat we dat dan automatisch ontvangen. Nee, hij wil het wel aan u, jou en mij kwijt. Vrede, terwijl ik het tegendeel verdiend heb. O, wie breekt er niet onder zoveel goedheid? Kennen we die vrede, die diepe vrede van de gemeenschap met God door het geloof in de Heere Jezus Christus. Je mag weten dat het goed is tussen God en tussen je ziel. Dan komt dat ook openbaar in hoe je met je naaste omgaat. Want als er iemand is die mag delen in die vrede. Die de levensvorst heeft verworven en die toegepast is aan het hart. Dan zal dat ook zichtbaar worden in hoe we omgaan met elkaar. Dan wordt u een vrede stichter. Dan zoekt u de vrede. En als er iets is, dan wil je het goed maken, dan wil je het oplossen. Dat kan niet anders, want die vrede die alle verstand te boven gaat. Die zullen we dan ook uitstralen richting onze naast. Als Gods liefde in het hart is uitgestort, zijn vrede, dan is er ook liefde, vrede tot onze naaste. Hoe moeilijk dat ook is, delen we in die vrede. U hebt misschien vrede met uw naaste. En dat is groot. Maar daarmee kunnen we niet sterven. Komt wel eens mensen tegen die zeggen, als een man of vrouw overleden is, nou, hij had met iedereen vrede, dominee. Kom met iedereen goed over de weg. Stond altijd voor iedereen klaar. Maar was nu die vrede geschonken? Was er ook vrede tussen God en de ziel door het geloof in Christus? Vrede zij uw lieden. Hij is het, die vanmorgen zijn vrede biedt. Zijn vrede wil schenken. O, wat een wonder. En dan laat hij het niet alleen bij woorden. Want hij heeft nog maar amper die vredegroet uitgesproken, die zo diep, zo inhoudsvol is. Of hij toont zijn handen en zijn zijde. Dat is onze derde gedachte. Wat hij toont. Eerst hoorden we hoe hij komt, wat hij zegt, wat hij toont. Hij laat zijn handen en zijn zijde zien. Wat is daar dan aan te zien? Kinderen, jullie weten het misschien wel. De littekens, waar die spijkers doorgegaan zijn toen hij gekruisigd werd. Het litteken van die speerstoot van die soldaat. Die kwam zien of hij al gestorven was. En toen kwam er bloed en water uit als een bewijs dat hij werkelijk gestorven was. Hij laat zien dat hij de gekruisigde was. De doorstokene. Hij identificeert zich, zouden we kunnen zeggen. Zoals wij wel eens met een identificatiebewijs tonen dat we werkelijk zijn die we zeggen te zijn. Als hij zegt vrede zij u lieden, dan laat hij zijn handen zien en zijn zijde. Hij schaamt zich daar niet voor. Als wij littekens hebben, dan willen we die nog wel eens verbergen. Dat hoeft niemand te zien. Iemand wiens arm verbrand is, draagt vaak een trui of een lang shirt. Dat de mensen het maar niet zullen zien wat er gebeurd is. Of bepaalde littekens die op de een of andere wijze zijn ontstaan, of verwondingen, we bedekken die. Maar als Christus verschijnt, dan laat hij die littekenen zien. Zijn handen en zijn zijde. Om aan te geven dat hij werkelijk hun meester is. Die gekruisigd was. Die doorstoken was. Hij toont zijn handen en zijn zijde. Geliefden, weet u wat dat betekent? Hij laat zien wat het hem gekost heeft. Hij toont zijn discipelen dat dat nu nodig was vanwege hun zonden, vanwege hun ongeloof, om de vrede te verwerven. Hij zegt met die tekenen als het ware, ik ben het zelf. Hier komt die vrede. Vandaan. Daardoor heb ik die vrede verworven. Zie wat het mij gekost heeft. Door die tekenen toont hij dat het echte vrede is. Als vanmorgen iemand twijfelt en zegt, ja, maar is dat nu wel de echte vrede? Dan toont hij zijn handen en zijn zijde als een garantie van de echte vrede. Het is niet alleen een herkenningsteken dat hij werkelijk degene is die dood geweest is en leeft. Het is tegelijkertijd een overwinningsteken. Dat hij nu dood, graf en hel verslonden heeft tot overwinning. We zeiden zo even littekens. Verberg je liever. Maar hij laat ze zien. En voor het oog des geloofs zijn die littekens in zijn handen en zijn zij als sieraden. Zichtbare tekenen van de liefde voor zijn kerk. Opdat we zien, en we zien het in dit schriftgedeelte. Dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Gemeente, mag u al zien in die teken zijn liefde voor u. Ellendige in uzelf. Wat zegt u? Wat zeg je? Ik zou het werkelijk met mijn ogen willen zien. Dan lijk je op Thomas. Die wilde het ook zien. Maar dan zegt de Heere Jezus, als die voor de tweede maal een week later verschijnt. En zegt tegen Thomas, kom maar. En dan hoeft het niet meer. Mijn Heere en mijn God. Zalig degene die niet gezien hebben. En nochtans zullen geloofd hebben. Gemeente, ziet u. Die littekens als sieraden van de levensvorst. Hij verschijnt met de tekenen van zijn lijden. En dat is nu tot troost voor een ieder die in hem gelooft. Die tekenen die prediken ons de onveranderlijke en de onvergankelijke waarde van zijn lijden en sterf. Opmerkelijk. Dat die tekenen nog steeds zichtbaar zijn. Iemand denkt, de Heere Jezus is toch opgestaan uit de doden. Hij is de eersteling geworden van degenen die ontslapen is. En als wij in Christus ontslapen eenmaal zullen opstaan, dan zullen we toch helemaal nieuw zijn. Dan zullen er toch geen littekens meer zijn. Geen gebreken. Dan zullen we toch weer helemaal gaaf zijn. Jazeker. Maar dat geldt niet voor de levensvorst. Het is een verheerlijk lichaam. Jawel. Maar dat verheerlijkte lichaam vertoont nog duidelijk de sporen van zijn lijden. Ja, die zijn zelfs meegegaan. De hemel en daarmee de eeuwigheid in, hoe we dat weten. Wel, we lezen in het laatste Bijbelboek dat de apostel Johannes, ja zeker dezezelfde Johannes, mag zien in de hemel, mag vooruitzien. Als die daar op Patmos gevangen zit, en wat ziet hij dan? Hij mag het neerschrijven, hij ziet een lam, staande als geslacht. De tekenen van het kruisoffer heeft Christus niet afgelegd. Waarom niet? Wel, omdat tot in alle eeuwigheid niet mag nog zal worden vergeten, waar de zaligheid aan te danken is. En welk een hoge prijs voor de verlossing van zijn kerk is betaald, namelijk zijn bloed. Daarom wordt Christus ook in de hemel bezongen als het lam dat ons goden gekocht heeft met zijn bloed. En nu is voor het levende geloof, voor allen die zijn verschijning hebben liefgekregen en zullen liefkrijgen, dit een diepe troost. Dat er nu in de hemel doorboorde handen zijn. Want nog altijd houdt Christus zijn Vader die handen voor om in de hemel te bidden. Als die grote hoge priester pleit hij voor de zijnen. Zijn doorboorde handen zijn het blijvende bewijs van zijn volbrachte werk. Daarom is er redding voor zondaren. Voor twijfelachtige volgelingen die net zoals de discipelen in hun ongeloof gevangen zitten achter gesloten deuren. En Johannes schrijft het ook in zijn eerste brief. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Geliefd en kind, deze levensvorst, mag u het weten, hij is hierboven. Ook mij ten goede, want daar gaat het om. Buiten Jezus, buiten die levensvorst die vandaag vanuit zijn woord in de werkplaats van de Heilige Geest zijn vrede aanbiedt. Aan vijanden, aan al bedervers, aan mensen die keer op keer weer eigen wegen inslaan. Buiten hem is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf, o, als u nog buiten hem leeft. Vlucht dan tot hem met je verzondigde leven en beleid het maar. O Heer, ik heb gehoord dat er bij u vrede te verkrijgen is. Wil die vrede ook schenken in mij, vijand van u. Bekeer me tot u. O, wat een verandering betekent deze verschijning van de opgestane levensvorst. Want aan het slot van vers 20 lezen we, de discipelen dan werden verblijd. Als zij de Heere zagen, wat een verschil met het begin van vers 19. Toen was er vrees. Nu is er vrede en blijdschap. Geloofsvreugde in plaats van ongeloofsvrees. En hier gaat de belofte van de Heere Jezus in vervulling. Dat hun droefheid tot blijdschap zou worden. Delen we in die vrede. Dan kennen we ook die blijdschap. Als Johannes in zijn eerste brief daarover schrijft. Over dat wonder van de opstanding. Dan zegt hij ook deze dingen schrijven wij u. Opdat uw blijdschap vervuld zij. In het leven van de volgelingen. Van Christus wordt het werkelijk Pasen. En zo is het toch ook voor een ieder. Die door het geloof, gewerkt door de Heilige Geest, mag zien op hem. Als vrede die vrede ons hart vervult, dan komt er ook blijdschap. En dan zeggen we het met de bruid uit het Hooglied. Zulk een is mijn liefste, blank en rood is hij. Zulk een is mijn liefste. Als we zien hoe machtig hij is, hoe groot hij is. Als we doordrongen worden van zijn opzoekende liefde. Als u het ervaren mag, ook vanmorgen. Nog ziet die namen om. Al heb ik het verdiend dat hij nooit meer naar me omziet. Al ligt het aan mijn kant duizendmaal verbeurd en verzondig. Nog komt hij met zijn vrede. O, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Gemeente jong en oud, zoek toch. Deze levensvorst, nog biedt hij zijn vrede aan. Niet aan nette mensen, maar aan vijanden. Opdat vijanden met God verzoend worden. Zoek hem dan en leef. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 85. Het vierde vers. Psalm 85, het vierde vers. Heren, zo mogen we aan het einde van deze eredienst uw grote naam eerbiedig en ootmoedig dankzeggen voor wat gij gaf vanuit uw woord, door de prediking van uw woord, dat we zo vanmorgen werden meegenomen naar dat huis waar de discipelen bijeen vergaderd waren om de vrezen der Joden. Achter gesloten deuren. Maar toen kwam uw geliefde zoon. Jezus kwam. Niets stond hem in de weg. En Heere, dat ons mag uitdrijven naar u, als we denken aan al die gesloten deuren. En van nature zitten we allen achter een gesloten deur van ongeloof. Maar wil gij dan binnenkomen en alles schenken wat nodig is? En dat werd ook duidelijk in deze geschiedenis. Want als gij komt in het leven van uw kinderen, voor het eerst of bij vernieuwing, dan brengt u ook alles mee. Vrede zij uw lieden. O, daar kunnen we niet over uit. Als we onszelf hebben leren kennen, dan hebben we alleen maar uw toorn verdiend. Uw gramschap zijn we dubbelwaardig. Maar om dan te mogen horen van vrede en die vrede deelachtig te mogen worden. O, daar is de eeuwigheid te kort voor, om daarover uitgewonderd te raken. En dat alleen vanwege hem, die zijn handen en zijn zijde liet zien. Dan is het niets uit ons, alles uit hem. Heren, dat we met een oog des geloofs de sieraden van de tekenen van zijn handen mogen zien. Het sieraad van het teken in zijn zij. En beseffen wat het hem gekost heeft. Maar tegelijkertijd ook vertroost mogen worden. Als we bedenken, hij is daar aan uw rechterhand. Om die tekenen te tonen als voorspraak, als voorbidder. Heere, maak het Pasen, waar het nog geen Pasen geworden is. Door uw lieve geest, heb dank voor alles wat u gaf. Vanmorgen ook aan uw dienstknecht, dat we dat woord zo mochten uitdragen, neem weg al het verkeerde. Wat daarin was, in het spreken en in het luisteren. En ga met een ieder van ons, dat we het woord mogen meedragen. O, wat hebt gij in de afgelopen dagen met Goede Vrijdag en Pasen weer gegraven rondom onze levensboom en mest gelegd, opdat er vruchten zouden komen van geloof en bekering. En Heere, wil dan niemand overslaan. Dat er nu niemand is die kan zeggen, het was niet voor mij. Gij betoonde geen lust te hebben in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat we ons bekeren en leven. Wil met een ieder van ons gaan. Op de wegen die we misschien nog hebben te gaan om familieleden of vrienden te bezoeken. We zeggen u in naam dank dat we zo elkaar mochten ontmoeten. De kerkenraad, gedenk ze ook bij het verdere. Gedenk zo kerken in ons vaderland. Wilt u bijeen brengen wat waarlijk bijeen hoort. En dat ook deze dag daar al een voorbode van mag zijn. Dan gaat het niet om ons. Maar dan gaat het om uw naam, om uw eer. En wat kan er dan bij tijd en ogenblikken, Heere, een uitzien zijn. Naar die heerlijke toekomst. Naar die kerk. Naar die ene kudde met die ene herder. Dan zullen er geen kerkmuren meer zijn. Nee, dan zal het één kudde zijn. Om dan voor eeuwig, dat lam dat geslacht is, de lof, de eer en de aanbidding toe te brengen, omdat hij het heeft gedaan, volkomen, voor volkomen zondaren. Gedenk nog, Heer, naar de grootheid uwer genade. We smeken het van u, alleen om Christus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 122. En daarvan het derde vers van Psalm 122. Daarvan het derde vers dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij dat welvaart in uw vesting, zei het derde vers van Psalm 122. Gemeente, ga dan nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.